Sprekend Waasland. Een podcastreeks van de Erfgoedcel. Jos de Bizarre Penning. Een verhaal van Eline Verhelst.
Laat mij u vertellen wat me overkwam. Ik was iets aan het bestellen toen ik Joske tegenkwam. Joske werd geboren, kreeg een opdracht mee. Als je er een ziet sterven, maak hem dan weer leven. Raymond van het Groene Woud. Dat viel mij te binnen toen ik Jos zag wegwandelen. Helemaal van mijn melk, helemaal verward, gremelend, een nerveuze schaterlach onderdrukkend. Maar voor alle duidelijkheid laat ik beginnend bij het begin. Rommelmarkt. 21 juli 2018. Veel te warm. Die dag een graad of 30. Slenterend, rondneuzend, liep ik over de rommelmarkt in St. Pauls, onder de wieken van de molen. Toen ik er bijna genoeg van had, de zweetdruppels werden nu toch wel echt irritant, zag ik Jos bij een kraam vol oude munten. Toen wist ik zijn naam natuurlijk nog niet. Een vrij klein, schril mannetje, haar in piekjes, bril met glazen als confituurdeksels. Een klein beetje loensend. Zijn kleding was op zijn zachtst gezegd lichtjes excentriek. Een visnet hemd, jaren geleden dat ik dat nog zag, over een veel te grote echtwaar, gebreide débardeur met zowat alle kleuren van de regenboog. Een half afhangende broek met een heleboel zakken waarvan alles en nog wat uitstak. Geen wonder dat hij bijna zijn broek kwijt was. En om dit prachtige plaatje te vervolledigen, een paar knalroze crocs. Fantastisch eigenlijk. Helemaal zichzelf. Jos zag dat ik hem en zijn koopwaar aan het bekijken was. Hij schoof, gleed bijna een beetje dichter mijn kant op. Munten zijn nu niet echt mijn ding, maar de oudste zoon spaart ze. Vandaar bleef ik toch even staan. Jos voelde aan dat ik misschien wel iets van zijn handel zou meenemen en leek opeens op te leven. Ik kreeg een hele uitleg over zowat alle munten die er lagen. Ik kan u verzekeren, het waren er wel wat. Enfin, ik had toch niks beters te doen. En ergens voelde ik wel sympathie voor deze kleine, bijzonder uitziende man. Na ongeveer 20 minuten denk ik dat enthousiaste Jos doorhad dat ik bijna weggesmolten was. Hij keek me recht, zo goed als hij kon, aan en vroeg of ik zin had in een frisse slok. Een paar kraampjes verderop was een terras. En trouwens, er was niet veel volk. Uur of één. Tijd ook voor een hapje. En godzijdank ook wat schaduw. Ik twijfelde even, maar toch. Om zoon Lief en Jos beiden een plezier te doen, kocht ik een paar oude Romeinse munten. Gek genoeg, helemaal niet zo duur. En liep toen achter Jos aan, richting terras. Een dame, duidelijk ook oververhit, nam onze bestelling op. Een flinke teug nemend van zijn pint en kijkend naar de enkele mensen die op dat moment voorbij slenterden, zei Jos: "Tja, het is me wat al die munten. Voor mij een uit de hand gelopen hobby. Veel te veel had ik er op een bepaald moment, veel te veel. Ruilen, aankopen, munten krijgen en dan uiteindelijk de rommelmarkt op. Munten heb ik, maar ook medailles, insignes, penningen, amuletten." "Amuletten?" vroeg ik. "Amuletten? Zo van die dingen die je zogezegd beschermen. Amuletten? Verkopen die echt?" "Je zou er raar van opkijken," zei Jos. "Hoeveel er daarvan nog over de toog gaan. Sommige mensen willen ze als hebbeding. Gewoon omdat ze ze mooi vinden. Anderen kopen omdat ze het een leuk cadeautje vinden. En een enkeling omdat hij echt in de kracht gelooft. En geloof me, kracht hebben ze." Ik schrok van de plotse felheid van zijn woorden. Oh my god, had ik zijn uitnodiging dan toch moeten afslaan? Even bleef het stil. Opa's zolder. Jos stak zijn hand in een van zijn brede broekzakken en haalde langzaam een geel-grijs voorwerp tevoorschijn. Ongeveer zo groot als een euro. En legde het op tafel. Deze, zei hij. Deze penning heeft me heel wat slaaploze nachten bezorgd. Eigenlijk niet echt deze, want deze is een replica, namaak. Deze houd ik bij me, als herinnering dat er wel degelijk meer is tussen hemel en aarde. Zei ik. De penning lag voor me, een penning vol met rare tekens. Ik nam ze vast, bekeek ze langs alle kanten, maar kon er niks van maken. Vreemd ding, heel intrigerend. Jos, daar was ik zeker van, zou me vast wel meer vertellen. En dat deed hij. 5 jaar geleden vroeg mijn opa of ik een handje wou helpen. Hij was 85. Tijd om wat kleiner te gaan wonen. En dus tijd om de zolder en alle andere kamers in zijn vrij ruime huis eens uit te ruimen. Dus op een druilerige dag beklom ik de vrij steile trap en duwde het zolderluik met 1 hand omhoog en klapte het zijwaarts neer op de zoldervloer. Mijn ogen moesten even wennen aan het licht en het opwarrelende stof bezorgde me een vrij explosieve niesbui. Ik bleef even staan en nam de tijd om rustig rond te kijken waar ik dit karwei het beste kon beginnen. Ginder, rechtsachteraan leek me prima. Vuilniszak en grote lege kartonnen doos naast me en ik kon eraan beginnen. Borden, bekers, postkaarten, koffers vol met lappen stof, vast nog van oma, schoenen, leesboeken, van het goede te veel. Dingen die mochten verdwijnen, gingen de zak of doos in. Wat ik dacht dat mocht blijven, terug de koffer in. Het was toen vrij kil weer en ik werkte flink door. Kwestie van het wat warmer te krijgen. Doos na koffer na doos ploegde ik een spoor over de lange zolder. Daarna rechtsomkeer en weer terug. Lek een boer op zijn akker, hoorde ik opa al zeggen. Het zal 1 uur of 6 geweest zijn toen ik aan mijn knorrende maag merkte dat het stilletjes aan tijd werd om ermee op te houden. Nog 1 doos en dan hield ik het voor bekeken. 1 doos en alles zou veranderen. Jos nam nog een flinke teug van zijn pint, zuchtte nog eens diep en vertelde verder. Vreemde gebeurtenissen. In die laatste doos zat een oud, gedeukt, duidelijk verweerd metalen koekjesblik. Je weet wel, zo'n oud ding uit de jaren stilletjes met Boudewijn en Fabiola erop in een voor eeuwig verstarde pose. Het blik woog wel wat. En toen ik het deksel eraf haalde, zag ik een heleboel kleine doosjes. Verschillende formaten. Hout, karton, plastiek. Het weinige daglicht en het al even sumiere licht van de kleine zolderlamp gaven nog net genoeg licht om het een en ander alles vlug te bekijken. De doosjes bevatten medailles. De meeste uit Wereldoorlog 1 en 2. Een paar medaillonnetjes van bedevaartplaatsen. Vreemde munten uit lang vervlogen tijden. En helemaal onderaan de doos vond ik deze penning. Ze lag in een vrij zwaar rondmetalen doosje. En met mijn tamelijk dikke vingers was het nog een heel karwei om ze eruit te halen. Na wat gepruts lukte het me dan toch. Ik hield het ding schuin omhoog en bekeek het van alle kanten, zoals jij daarnet ook deed, heel nauwkeurig. Rond, geel-grijs en dan inderdaad wat letters en een aantal rare tekens. Nog nooit had ik zoiets gezien. Terwijl ik de penning ronddraaide en bekeek, kreeg ik opeens een vreemd gevoel, net alsof ik niet meer alleen was. Ik keek de zolder rond en zag alleen schaduwen van al die spullen en dozen. Ik wist dat ik alleen was, maar toch. Ik stopte alles terug in het blik, de penning en het doosje in mijn broekzak en klauterde de trap weer af. Beetje sneller dan normaal was ik weer beneden en lichtjes hijgend stond ik enkele minuten later weer buiten op de stoep. Ik schudde mijn hoofd en lachte om mezelf. Bangerik, een paar uur alleen op een zolder en je ziet al spoken. Ik besloot rechtstreeks naar huis te gaan en de volgende dag bij opa verslag uit te brengen. 1 diepvriesmaaltijd later lag ik al in de zetel te kijken naar een of ander programma. Hoe ik ook mijn best deed om de uitleg van de knappe dame op televisie te volgen, mijn gedachten dwaalden steeds af naar die geheimzinnige amulet. Het doosje leek wel te branden in mijn zak. Vooraleer ik de penning weer ging bekijken, knipte ik alle lichten aan. Je wist maar nooit. Toen haalde ik de penning tevoorschijn. Gelukkig, ik voelde niks bijzonders meer. Duidelijk, te veel fantasie. Ik nam pen en papier en schreef op wat ik kon ontcijferen. Toen ik zo een tijdje bezig was, sloeg de oude klok op de schoorsteenmantel 12 keer. Ik schrok er eigenlijk van het geluid, maar ook van de tijd. Het was opeens wel erg laat. Vlug, tanden poetsen, pyjama aan en bed in. Morgen was er weer een dag. De munt haalde ik nog 1 keer boven. En wat er toen gebeurde, ik weet het eigenlijk niet. Ik moet in slaap gevallen zijn, denk ik, maar niet zomaar een gewone slaap. Je weet wel, zo net voor je wegzakt, lijkt je opeens nergens te zijn. Alles was donker. Ik leek wel te zweven. Het voelde heel raar en ik voelde me ontzettend beklemd. Toen had ik het weer. Het idee dat ik niet alleen was. Op een of andere manier leek het alsof ik alles kon zien. 360 graden rond. De vreemdste dingen. Bizarre schimmen, heksachtige figuren, gleden, zweefden langs me heen. Figuren op paarden, schimmen rijdend op een draak. Ze leken menselijke vormen te hebben, maar toch ook weer niet helemaal. Hoe lang dit heeft geduurd, weet ik niet. Maar opeens was ik weer terug in de gewone wereld. Nu ik langzaam mijn omgeving beter bekeek en hoorde, merkte ik dat er iets niet klopte. Het leek wel alsof ik midden op de donderdagse markt van Sint-Niklaas stond. En nog gekker, met mijn neus ongeveer tussen een heleboel speelgoedautootjes. Veel vreemder kan niet meer, dacht ik. Maar jawel hoor, datzelfde moment werd ik achteruitgetrokken en hoorde ik de boze stem van mijn moeder. Joske, wat sta je daar nu toch te doen? Ik heb al 1000 keer gezegd. Kijken mag, maar afblijven moet. Hoeveel keer moet ik dat nog herhalen? Ik moet vreselijk raar gekeken hebben, want meteen daarna vroeg ma of ik me wel goed voelde. Ik zag wat bleekjes, transfereerde en toen lag ik opeens weer op bed. Mijn eigen bed. Ik voelde aan mijn lijf, ging voor de spiegel staan om mezelf eens goed te bekijken en liet me verbouwereerd weer zakken op de rand van het bed. Wat was er aan de hand? Wat was dit allemaal? Hoe kwam ik als een kind van 1 jaar of 6 op de grote markt terecht? De rest van de nacht heb ik geen oog meer dicht gedaan en klokslag 7 stond ik bij opa aan de deur. Hij moest me antwoorden geven. De penning lag op zijn zolder, dus wellicht wist hij meer. Hij moest meer weten. Ik klopte, vrij ongeduldig, op de deur, duwde een paar maal op de bel en hoorde opa komen aanschuifelen. Hij opende de deur met een zwaai en leek blij verrast mij daar te zien staan. Goedemorgen, opa, zei ik. Je weet dat ik gisteren begonnen ben met de zolder en ik ben ook al een flink eind opgeschoten. Wat weg kan, zit in zakken. Wat ik denk dat jij nog eens moet bekijken, heb ik opzij gelegd. Bedankt, zei opa. Dat scheelt al veel. Nog leuke spullen gevonden. Het klonk onschuldig, maar zag ik daar een lichte frons. Hoe kon ik dit vertellen zonder mezelf belachelijk te maken? Bij daglicht zag alles er weer anders uit. Misschien had ik alles maar gedroomd. Misschien toch te veel films gezien. We liepen door naar de keuken en ik ging er maar even bij zitten. Dit kon nog wel wat duren. Ik deed het hele verhaal uit de doeken, terwijl opa aan een kop koffie slurpte. Hij luisterde aandachtig, rolde met zijn ogen en verslikte zich toen ik hem het stukje vertelde van de markt. De koffie spatte in het rond, opa liep proestend en hoestend rood aan. Ik sprong op en klopte hem op de rug. Toen hij uiteindelijk bekomen was, deed hij teken dat ik weer moest gaan zitten. Hij kuchte een paar maal en schraapte zijn keel. Nu was het zijn beurt om te vertellen. Blauwhof. Ongeveer 30 jaar geleden was ik er met de fiets op uitgereden. Er was nog niet zoveel verkeer als nu. De helft minder bebouwing ook. Enfin, ik fietste zo wat rond, zonder dat ik...
Opa, de penning.
Ik ken opa. Als ik die niet bij de les hield, zaten we er nu nog. Wel, ik zag dat ik haastdonk was doorgereden. Voor mij vrij onbekend terrein. Maar ik kende daar wel de directeur van een bedrijf in de buurt van de Portugezenstraat. Of was de Spanjaardenstraat. Misschien moet je dat maar eens zoeken op jouw GSM.
GSM.
Opa sprak het uit zoals de G in G.I. Joe. Dat was maar een kleine moeite. In Basel, van Haasdonk naar Steendorp, was er inderdaad een Portugezenstraat. Ik ben bij die man langsgegaan, kreeg een kop koffie, een gezellige babbel en een plannetje om op een stuk grond van hem eens rond te kijken. Volgens hem lag daar nog puin van een gebouw uit de 17e eeuw. Ik kreeg zelfs zijn zegen om alles wat ik vond te mogen behouden. Zo liep ik 10 minuten later, half voorovergebogen, over de grond te speuren. Ik liep steeds meer de kant van de gracht op, pakte een afgebroken tak en porde in de grond. Een scherf, een stukje bot en toen zag ik een schijfje op de grond. Iemand een frank laten vallen, een stuk van 50 frank. Ik peuterde het uit de klei en probeerde het wat proper te krabben. Niet lang daarna, toen ik weer thuis was, heb ik 1 keer iets meegemaakt zoals jij. Het ding heeft me de stuipen op het lijf gejaagd. Ik ben wat dat betreft echt geen held, dus ik heb de penning in een loden doosje gestopt en goed opgeborgen. Een paar weken voelde ik het me echt niet goed in mijn vel, maar langzaamaan verdween de hele amulet uit mijn gedachten. Ik wou er ook niet meer aan denken. Ik denk dat het een goed idee is die penning weg te doen. Misschien kan je ze schenken aan het Stem, het museum in Sint-Niklaas. Jos ging even staan, rekte zich uit en plofte weer neer. Waar was ik gebleven? Oh ja, opa wist dus wel degelijk meer, maar blijkbaar ook weer niet heel veel. De penning wegdoen? Nee, dat nog niet meteen. Daarvoor was ik nog niet bang genoeg. Ik wou proberen antwoorden te vinden. Ik ben gaan googlen naar allerlei vreemde talen. Het alfabet in het Grieks, Latijn, Fenicisch en Hebreeuws. Ik zocht op honderden sites waar ik las over de jaren 1600, waar godsdienst en ketterij heel belangrijk waren. Ik ontdekte meer over de bewoners van Blauwhof, de plaats waar opa de penning had gevonden. Dat heette officieel de Heerlijkheid van Leugenhagen en was door een Spaans-Portugese familie opgekocht in 1595. Hoe meer ik las, hoe meer ik wou weten. Het werd stilletjes aan een obsessie. Ik werkte overdag, maar zodra ik thuis kwam, begon ik weer met opzoekingen tot laat in de nacht. Op een bepaald moment zat ik wat vast. Kon niks meer vinden. Dan maar eens op tijd naar bed. Tuurlijk lag ik nog steeds te woelen en te draaien, denkend aan die dekselse penning. Weer een slaaploze nacht. Vastbesloten draaide ik de benen uit bed en pakte de amulet, de penning. 1 keer. 1 keer zou ik het nog proberen. Wie weet gebeurde er nu iets anders. Wie weet kon de penning mij toch meer laten zien. Ik maakte een touwtje vast aan het kleine schijfje en hing het rond mijn hals. Terug op bed hield ik mijn rechterhand rond de penning en wachtte. Er gebeurde niks. Zou ik schaapjes tellen? Denken aan vakantie, aan vroeger? Toch weer de tekens van de penning. L-U-B-O-R, wat betekent Lubor? En die 2 golfjes. Stokjes, bolletjes. Nos zou wel Latijn kunnen zijn voor ons. O-I-R-S... Oiers, dat wist ik niet.
De duivelse penning. Opeens, daar ging ik weer, het duister in. Nu keek ik wel meteen rond. De schimmen waren er ook, rijdend op allerlei dieren. Ze leken mij niet op te merken. Het was alsof zij probeerden steeds hoger en hoger te vliegen, maar iets hield hen tegen. Raar, want behalve een aantal lichtgevende kringen boven mij, zag ik niks wat hen zou kunnen tegenhouden. Maar meteen moest ik flink naar adem happen. Daar beneden onder mij zag ik de aarde. Mijn God, waar was ik toch? Het duizelde mij en alles begon ook werkelijk te draaien. Oef, ik was weer terug, deed mijn ogen open en... Ja, het was weer zover. Vorige keer midden op de markt, nu stond ik voor een grote houten poort die mij niet meteen bekend voorkwam. Hé, hey, Trien, uit de weg! De heren moeten passeren! Ik sprong haastig achteruit om op mijn zitvlak te belanden midden in een grote plas. Bulderend van het lachen reden vijf ruiters mij in galop voorbij. Het leken wel vijf musketiers met een grote, zwierig bepluimde hoeden en rondzwaaiende capes. Tanden knarsend kroop ik overeind en probeerde mijn kleding wat te fatsoeneren. In het spiegelende water zag ik mezelf staan. Mezelf? Nee toch. Ik zag er helemaal anders uit. Ik was mezelf niet meer. Mijn korte blonde haren waren vervangen door een bos wilde zwarte krullen. Mijn vrij vormeloze, grof geweven kleding, zwarte rok, bruin hemd, versleten leren hesje en oude, afgetrapte schoenen stonden in schril contrast met wat die flamboyante heren aan hadden. Meisje, was ik nu echt een meisje? Maaike, schoot het door mijn hoofd. Mijn naam is Maaike. Maaike Dolage. Waar had die penning mij nu heen gebracht? En wie was ik? Ik had nog steeds mijn eigen gedachten, maar zat duidelijk niet meer in mijn eigen lijf. Rond mijn as draaiend zag ik weilanden en bossen, rijen bomen en dan een groot gebouw. Meerdere gebouwen eigenlijk. Volledig ommuurd en omwald met een vrij brede gracht. Het leek niet echt een kasteel, maar het had er toch veel van weg. Ik had een vermoeden over waar ik me bevond. Zou dit de Portugese straat zijn, de heerlijkheid Leugenhagen of het latere Blauwhof? Hinkend, blijkbaar was er iets mis met Maaike's been, liep ik een eindje weg van de poort en klom in een boom. Nu had ik een betere kijk op het kasteel. Blauwhof leek me wel logisch, met al die blauwe luiken en blauwe steen. Het zag er inderdaad allemaal nogal blauwig uit. Wel mooi en veel groter dan ik me had voorgesteld. Ik probeerde nog een beetje hoger in de boom te klimmen. Voorzichtig verplaatste ik mijn gewicht en greep naar de takken boven mij. Dori, die schoenen zo glad! Voor ik het wist, gleed ik een eindje naar beneden, waarbij ik achter een tak bleef haken, mijn rok scheurde en toen met een harde smak weer op de grond belandde. Een man met paard en kar en een oude vrouw die achter hem aanliep, keken nauwelijks mijn kant op. De vrouw met zes kinderen, die er joelend achteraan kwamen, stopte wel. Eensklaps, ogen wijd, en de vrouw wees naar mij, begon te gillen en met haar zes kinderen ook. Ze maakte kruistekens, raapte stenen van de grond en een ware stenenregen kwam mijn kant op. Ik verstarde. Wat was er aan de hand? Zo afschuwelijk zag ik er toch niet uit. Zelfs niet met al die modder, kapotte rok en zwarte krullen. Stond er een beest achter mij, een afgrijzelijk monster. Ze deden alsof ik de duivel zelf was. Ik zette het op een rennen, trekkend met één been. Auw! Een puntige steen raakte nog net mijn hoofd en een straaltje bloed sijpelde langs mijn linkerslaap en oor naar beneden. De penning slingerde alle kanten op. De oudste kinderen bleven me volgen, maar moesten het uiteindelijk opgeven. Ik dook de struiken in, liep nog een eindje verder en toen ik dacht dat ik veilig was, liet ik me zakken in het gras tegen een enorme boom. Wat was me dat allemaal? Die reactie, die angst, waarom? Ik dacht na. overliep alles wat er gebeurd was sinds ik hier kwam, maar kon niks bijzonders bedenken. Mijn vingers speelden met de penning, draaiden ze rond en... Dat was het, dat moest het zijn. De penning die na de val uit de boom van tussen mijn hemd was geschoven. Die penning, dan toch duivels, een duivelse penning. Mijn gedachten gingen alle kanten op. Ik kreeg hoofdpijn van het hele gedoe. Ik wou er weg, terug naar mijn eigen tijd. De penning opwrijven hielp niet. Wensen dat ik terug kon gaan, ook niet. Hoe werkte dit vervloekte ding toch? Verstand op nul en blik op oneindig, zou opa zeggen. En dat deed ik. Ik voelde mijn lijf ontspannen, een diepe zucht. En voor ik het wist, was ik weer thuis. Jos zuchtte. Ik dacht dat hij het voor bekeken hield. Hij zei niks meer. Jos, wat toen? Wat gebeurde er toen? Wel, zei Jos, voorlopig niks meer. Na deze toestand heb ik toch besloten de penning naar het museum te brengen. De mensen van Erfpunt, archeologen, op de eerste verdieping boven het museum, vinden de penning al even intrigerend als ik. Helaas wisten ze er ook nog niet veel over te vertellen. Ik heb hen gevraagd of ze de penning willen tentoonstellen. Iedereen kan dan komen kijken en op die manier ontdekken we misschien de ware toedracht van dit kleine, vreemde ding. Als ik de penning dan toch nog eens wil gebruiken, dan kan ik dat. Ze hangen dan tijdelijk een replica in de plaats. Gebruiken? Vroeg ik. Waarom zou je dat nog willen? Er lijken alleen maar problemen van te komen. Nou, zei Jos, ik heb geen keuze. Ik moet wel terug. Ik heb ontdekt dat er echt een Maaike Dolage leefde in Sint-Niklaas in de 17e eeuw. Ze heeft zelfs terecht moeten staan op beschuldiging van hekserij. Ik moet proberen terug te gaan naar de plek waar ik haar achterliet. Wie weet heb ik dat meisje in de problemen gebracht. Wat als ze haar nu als des duivels beschouwen door mij? Het was wel de 17e eeuw, hè? Er was nog heel veel bijgeloof en er waren nog steeds heksenprocessen. Ik zou niet willen dat het slecht afloopt met haar door iets wat mijn schuld is. Jos betaalde de rekening, schudde mij de hand en zei: tot ziens op de volgende rommelmarkt. Misschien kan ik je dan meer vertellen. Laat mij u vertellen wat me overkwam. Ik was iets aan het bestellen toen ik Joske tegenkwam. Joske werd geboren, kreeg een opdracht mee. Als je er een ziet sterven, maak hem dan weer levend. Dat viel mij te binnen toen ik Jos zag wegwandelen. Helemaal van mijn melk, helemaal verward, gremelend. Een nerveuze schaterlach onderdrukkend.
Je hoorde een verhaal uit de podcast Sprekend Waasland. Ontdek de andere afleveringen op sprekendwaasland.be of beluister ze op Spotify.